welkom bij aflevering 75 van LGBT Plus radio show Culti Culti, waar we iedere maand een melange aan cultureel geïnspireerde rubrieken serveren. Vandaag is er onder meer een Cultipedia, waarin cultkenner Mark Hesselink ons zal vertellen over een Nederlandstalige zangeres die niet alleen een homo-icoon is, maar nu ook maar liefst 50 jaar in het vak zit. In de rubriek Moedig Voorwaarts zal ik een persoonlijke column voorlezen over mijn beslommeringen omtrent de aanschaf van een nieuwe jas. Vers van de pers is de muziek, van Lana Del Rey tot een niet eerder te horen demo van Rijndier, die tot ons is gekomen via de hoofdgast van vandaag, namelijk voormalig huisgenoot van Rijndier en gelauwerd reisjournalist Sander Groen. Zo direct zullen we op de koffie gaan bij Sander en praten over zijn schrijvende leven, zijn visie op het reisverhaal en ook vliegschaamte. Maar eerst een wijze raad van ons aller Gert Hekma.
Fetischisme, sadisme, masochisme, autoerotie, ABC van perversies van Gert Hekma.
En de perversie van deze maand is auto-erotische ongelukken. Niet alleen bij wurgseks, maar ook bij andere seksuele handelingen kunnen ongelukken voorkomen. Al voor de introductie van Viagra maakten artsen zich zorgen om mensen die door te grote seksuele opwinding hartproblemen kregen. Het roesmiddel schijnt niet alleen de opwinding van veel mannen sterk te hebben vergroot, maar ook de kans op een dodelijke afloop van seksueel genot. Ondeskundigheid bij SM-technieken is een andere oorzaak van ernstige ongelukken. Ondanks alle mogelijke preventieve maatregelen kan er van alles misgaan. Een Amerikaanse piloot die een heel omslachtige vorm van auto-erotiek had ontwikkeld, kwam door een kleine onoplettendheid om het leven. Een reconstructie van zijn ongeluk leverde de volgende situatieschets op. De man boeide zichzelf en maakte zich met een ketting aan de bumper van zijn Volkswagen vast. Hij draaide het stuur van de auto zo dat de wagen in een cirkel over een grasveld zou rijden. Vervolgens zette hij de motor aan en schakelde hij de eerste versnelling in, waarna hij achter zijn auto werd voortgesleept. Door weinig benzine in de tank te doen, zorgde hij voor een niet te lange duur van de seks-sleepervaring. Eén keer ging het definitief mis toen de sleepketting om de achteras werd opgerold en de piloot tegen zijn eigen auto werd doodgedrukt. Een belangrijke les van zulke ervaringen is dat het verstandiger is om zulke riskante handelingen met anderen te ondernemen, hoewel dat niet altijd de garantie biedt dat er niks mis kan gaan.
Hier bij thuis bij Sander Groen, sinds 2001 reisjournalist. We zitten hier ook een beetje tussen de reisgidsen.
een reisboek, hele kasten vol. In de Baarsjes?
Ja, bij mijn Katerplein in de buurt.
Ben jij hier nou eigenlijk vaak?
Ik ben hier vaker wel dan niet.
Oké. Okay.
Ja, een groot misverstand over de reisjournalist is dat hij nooit thuis is. Maar dat is helemaal niet het geval. Vroeger, lang, lang geleden, was ik ongeveer de helft van de tijd op de reis en de helft van de tijd thuis. Want die artikelen die ik maak, die moeten natuurlijk ook gewoon geschreven worden. Mm-hmm. Beelden moeten uitgezocht, foto's moeten uitgezocht worden en bewerkt worden. Ik hou er helemaal niet van om dat op reis te doen. Want als ik op reis ben, dan wil ik gewoon op reis zijn.
Oké, dus je scheidt dat echt?
Ja, als ik thuis ben, dan schrijf ik. En als ik op reis ben, dan ben ik mijn verhalen aan het halen, zeg maar. Aan het binnenhalen. En dat uitwerken, dat doe ik thuis.
Maar je maakt wel aantekeningen?
Ik maak aantekeningen en ik maak foto's. Mm-hmm. Maar die moeten natuurlijk later nog tot een reisverhaal gesmeed worden. Mm-hmm. En dat doe ik gewoon thuis. En dat is eigenlijk best wel handig. Dat is een heel eenzaam beroep.
Ja.
Dat is best wel zielig hoor. Dan zit ik hier in mijn eentje een beetje dagen te tikken in mijn joggingbroek. Dat is niet heel spannend.
Je kiest het zelf toch ook?
Ja. Ik kies het zelf. Maar ja, het klinkt gek voor iemand die er dus een beroep van heeft gemaakt. Maar schrijven aan zich is helemaal geen leuk vak. Dat vind ik niet leuk om te doen. Ik vind het wel leuk om geschreven te hebben. Mm-hmm. Als ik mijn verhaal dan klaar heb en ik heb het ingeleverd. En ik mail het naar een krant of tijdschrift. Dan ben ik heel blij dat de klus erop zit en dat ik iets kan teruglezen. En dan kan denken van, dat is eigenlijk best wel een lekker verhaal.
Maar nooit gedacht dan bijvoorbeeld om, noem maar bijvoorbeeld, voor de radio reportages te maken of tv?
Nee, ik ben op papier voel ik me het best thuis. En dat komt ook doordat, en dat zullen we misschien verderop in dit interview nog wel merken ook. Op papier kan ik natuurlijk eindeloos schaven aan mijn tekst. En verbaal ben ik toch wel echt een stuk minder sterk dan schriftelijk. Kan het soms heel erg wollig zijn en zo. En enorm niet uit mijn woorden komen en zo.
Omhaal van woorden.
En lange verhalen dat mensen echt zeggen van Sander, nu weten we het wel. Of eigenlijk niet, want dan kunnen ze er ook geen touw meer aan vastknopen.
En
op papier heb ik dat natuurlijk niet.
Kun je goed concentreren?
Ja, jawel. Nou, ik heb wel... Je hebt van die mensen, die collega's van me, die heel graag bijvoorbeeld in de kroeg werken, weet je wel. Of op zo'n flexplek of zo, met allemaal collega's en drukte en herrie om zich heen. Ik kan dat dus echt helemaal niet. Ik heb ook ooit eens een keer een gedeeld kantoor gehad met andere freelancers. En ja, dat is gewoon echt, dat is goed. Dan ga je 's morgens de deur uit en dan ga je naar je werk toe, weet je wel. Ik werk nu natuurlijk gewoon thuis en dat is soms best wel... lastig als je werk en privé door elkaar lopen.
Ja.
Maar nee, ik merkte vrij snel dat het helemaal niks voor mij is. En ik werk het lekkerst als ik gewoon thuis op de bank zit met mijn laptop. Geen muziek aan, niks om me heen. Geen herrie, ramen dicht.
Ja, het zou misschien helpen met die eenzaamheid als je te midden van anderen...
Nee, maar het is een eenzaam proces. En dat zal elke schrijver kunnen beamen. Maar die eenzaamheid heb je dus ook gewoon nodig. En dat is ook niet zo erg, want er komt ook gewoon weer eens een keer een einde aan. Kijk, als ik nou hele boeken zou schrijven, zou het een ander verhaal zijn. Dat van echte schrijvers, en dan heb ik het over romanschrijvers, zeg maar. En ja, die moeten natuurlijk een heel boek schrijven. En daar zijn ze maanden, soms zelfs jaren mee bezig. En dan sluiten ze zich heel lang op dus. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar een beetje een kluizenaar van wordt. Maar zover is het bij mij nog niet. Maar wat ik wilde zeggen is dat zo'n reisverhaal, dat is natuurlijk gewoon een behapbaar ding, zeg maar. Dus op een gegeven moment dan is dat een keertje klaar.
Ja.
Ik hoef me nooit langer op te sluiten dan als het tegen zit, zeg maar, 3-4 dagen.
Okay.
Dus dat is heel erg overzichtelijk.
En gemiddeld hoeveel woorden zijn dat dan?
Ja, dat verschilt heel erg, maar ergens tussen de 1500 en 2500 woorden. Met soms een uitschieter naar 3-4000. Verhalen zijn de laatste tijd wel steeds korter geworden, dat vind ik wel jammer. Maar dus het aantal bladen dat echt heel erg uitpakt met reisreportages op heel veel pagina's. Ja, er zijn ook gewoon in de afgelopen jaren heel veel tijdschriften verdwenen.
Mm-hmm.
En dat zijn vaak toch wel van die glossy, luxe tijdschriften die heel veel pagina's hebben. En daardoor dus heel erg kunnen uitpakken. En ja, in de Volkskrant, om maar een voorbeeld te noemen, krijg ik geen 16 pagina's de ruimte. Maar 4 of 5 of 6 als het mee zit. Dus ja, dat...
Wat is jouw achtergrond? Ben je begonnen als journalist?
Mijn achtergrond is 12 steden, 13 ambachten. Ik heb echt van alles en nog wat gedaan.
Oh, zoals?
Toevallig heb ik een soort van... De laatste reis die ik heb gemaakt, dat was een soort van flashback naar mijn maritieme verleden. Want toen ben ik in de Rotterdamse haven aan boord gestapt van een zeilschip. En ooit in een vorig leven heb ik in de Rotterdamse haven gewerkt.
En wat deed je daar?
Ik was waterklerk. En ik werkte op de kapiteinskamer.
Trossensjouwen?
Nee, ik werkte bij een cargadorskantoor. En een cargador is een agent voor verschillende rederijen. Vrachtrederijen in dit geval. Met containers en zo. Mm-hmm. En die rederijen die huren een cargadorskantoor in om in de haven waar ze aanleggen allerlei zaken te regelen. Mm-hmm. En ik werkte dan op de operationele afdeling. Wat betekende dat we bijvoorbeeld de ligplaats van het schip regelden. En de douane bestelden om mee aan boord te gaan. En nou ja, als het schip dan binnenliep, dan ging ik met mijn koffertje aan boord. Dan was ik een soort van het verlengstuk van de kapitein aan wal, zeg maar. Dus alles wat in de haven geregeld moest worden voor dat schip. Mm-hmm. Dat regelde ik. Dat heel lang geleden. En daarna heb ik van alles en nog wat gedaan. Ik heb onder andere bij het COC gewerkt. Ik heb bij Squeeze gewerkt. De gay glossy die nu Wink heet. Mm-hmm. Echt van alles en nog wat gedaan.
Wat zou je bijvoorbeeld doen als, laten we zeggen, het beroep reisjournalist wordt verboden vanwege duurzaamheid en zo. En verkeerde propaganda. Wat zou je dan doen?
Dan zou ik toch, denk ik, een tussen aanhalingstekens echte schrijver worden. Dan zou ik boeken gaan schrijven.
En dan non-fictie of ook fictie?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is op dit moment niet aan de orde. Dus daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Ik denk eerlijk gezegd toch wel non-fictie. Ik ben wel echt een journalist in hart en nieren. Ik lees zelf ook liever non-fictie dan fictie. Ik vind biografieën lijkt me wel heel fijn om te maken. Ik heb daar grenzeloze bewondering voor mensen die dan echt gewoon een jaar of twee jaar en iemands zich helemaal in iemand kunnen verdiepen en in alle archieven spitten en zo. En daar dan een behapbaar ding uit weten te distilleren. Mm-hmm. Wat mensen graag willen lezen. En wat ook een goed beeld geeft van degene die geportretteerd wordt, zeg maar. Ja, dat lijkt me wel te gek om te doen. Ja. Ik weet alleen niet of ik daar het geduld voor heb. Het voordeel van zo'n reisverhaal, hè, van pak een beetje 2.500 woorden, is dat je het in een paar dagen haalt, zeg maar. Ik ga er een paar dagen voor op reis.
Het is op de korte baan, ja.
Ja, en dan schrijf je het in een paar dagen hooguit. En dan staat het de volgende maand in krant of tijdschrift. En dan, het is ook vluchtig. Dat is natuurlijk jammer. Ik bedoel, die kranten en tijdschriften staan bij mij allemaal in de kast. Lezers, die lezen zo'n verhaal en volgende week zijn ze het weer vergeten. Mm. Terwijl de goede boeken, die zijn blijvend.
Hoe ben je ertoe gekomen om reisjournalist te worden?
Nou, ik heb dus echt van alles en nog wat gedaan, zoals ik net zei. En op een gegeven moment stond ik ergens bij een baan voor de keus, of een vast contract of niet. En toen heb ik ervoor gekozen om te gaan freelancen. En dan moet je toch een beetje een specialisatie uitdokteren, zeg maar. En ik wist al vrij goed van mezelf dat ik bedreven was in de journalistieke vorm van de reportage. Mm-hmm. Dus ergens naartoe gaan en je ogen de goede kost geven, aantekeningen maken en vervolgens opschrijven wat je hebt gezien. En toen heb ik mezelf lifestyle en reisjournalist genoemd. En ik heb ook wel nieuwsjournalistiek gedaan, achtergrondreportages voor het Parool en voor HP De Tijd. Maar ik werkte toen ook voor Reizen Magazine bijvoorbeeld en ook voor Squeeze. En het is eigenlijk vrij snel
ingerold.
Het is eigenlijk vrij snel ben ik me gaan specialiseren in reisreportages. Maar dat is niet echt een bewuste keuze geweest. Dat is meer ingegeven door dat ik merkte dat ik daar wel mee overweg kon, zeg maar. Dat ik dat wel kon.
En hoe reislustig was je daarvoor dan? Was je dat altijd
niet.
Al?
Nee.
Niet?
Nee. Ik grap wel eens dat ik die reisjournalist ben die helemaal niet van reizen houdt. En dat is wel een beetje gechargeerd. Ik hou wel van reizen, maar ik ben, anders dan veel van mijn collega's, geen enorme reisfreak. Ik vind reizen echt niet vervelend of zo. Het is iets heel moois. En reizen verrijkt ook, daar steek je heel veel van op. Mm-hmm. Maar ik ben wel in eerste instantie journalist. Dus als ik gevraagd word om ergens naartoe te gaan, of als ik bijvoorbeeld op zoek ben naar nieuwe ideeën voor nieuwe bestemmingen en nieuwe verhalen, dan begin ik wel echt bij het verhaal. Ja, ik denk niet van, oh, wat een prachtige bestemming, daar wil ik graag naartoe. Maar ik denk wel van, oh, wat een prachtige bestemming, kan ik daar mooie verhalen halen?
Wat zijn voor jou goede verhalenvertellers of voorbeelden voor jou of inspiratiebronnen?
Oef, dat is een moeilijke vraag, want dat is ook een grapje dat ik niet lees, want ik schrijf al.
Oh.
Nee, maar dat is niet waar. Ik lees natuurlijk wel. Ik vind sommige collega's heel goed. Zoals Ivo Weijl bijvoorbeeld. Die vind ik fantastisch schrijven. Dat die schreef veel voor Elsevier en allerlei andere bladen.
Ook een reisjournalist?
Hij is niet gespecialiseerd reisjournalist. Maar hij doet wel ook reisverhalen. Mm-hmm. En dat doet hij heel goed. Met een bepaalde luchtigheid en een soort van filijne humor. Die heeft hij heel erg. En dat bewonder ik wel in hem. Ik ben erg geneigd om mezelf te serieus te nemen. En ook in mijn stukken. Ik probeer altijd heel erg inhoudelijk te zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. En wat Ivo Weijl bijvoorbeeld heel erg goed doet, is dat het eigenlijk nergens over gaat, maar toch ontzettend leuk is om te lezen. Weet je wel? Je leert er niet echt iets van, maar het is gewoon wel heel vermakelijk om te lezen.
En waar gaat het jou dan precies om? Of waar ga jij je eer aan behalen? Wanneer is een verhaal goed geslaagd?
Als mensen tegen mij zeggen dat mijn verhalen lezen als een trein, dan ben ik blij. Want dat is de bedoeling, dat, mm-hmm. Dat het lekker wegleest. Er is een bekend citaat van Nathaniel Hawthorne, een schrijver van 100.000 jaar geleden. Die zei, your easy reading is my damned hard writing. En ja, dat klopt in ieder geval voor mij als een bus. Ik zit soms echt te ploeteren op verhalen en eeuwig te schaven totdat het eindelijk gewoon lekker loopt en er in de zin in een lekkere cadans zit en het inderdaad gewoon lekker wegleest. En dan nog is het moeilijk hoor, want zo'n zin heb ik dan soms wel eens 10 keer herschreven en dan weet ik zelf natuurlijk donders goed wat er staat. Maar je moet je altijd blijven afvragen, begrijpt mijn lezer ook wat er staat? En dat, ik weet niet of je dat weet, ik heb ook een cursus. Een online cursus heb ik opgezet voor beginnende reisjournalisten en bloggers. De school voor reisjournalistiek, ja. Jazeker.
Dat is een online cursus, daar kunnen mensen op inschrijven.
Ja.
Met allemaal tips en tricks van jou.
Klopt.
Daarin.
Ja, daarin heb ik eigenlijk alles. Want ik werd heel vaak, kreeg mailtjes van jonge mensen die zeiden van, hey, ik wil ook reisjournalist worden. En hoe doe ik dat? Kan je me eens wat tips geven? Of kunnen we eens een keer afspreken? En ik had altijd van, ja, hartstikke leuk. En ik wil de jonge generatie best wel op weg helpen. Maar ik moet ook gewoon stukken maken en geld verdienen. Dus ik heb er allemaal helemaal geen tijd voor. Dat heeft me wel altijd bezig gehouden. Dus op een gegeven moment heb ik gedacht van, nou, misschien moet ik er eens een cursus van maken. Volgens mij is daar een markt voor. En die bleek er te zijn, want inmiddels is die door dik 150 mensen geboekt. En ja, daar heb ik dus inderdaad alles wat ik zelf in de afgelopen 20 jaar geleerd heb, heb ik daarin gestopt voor de volgende generatie.
En bevalt die rol van leraar jou dan ook?
Helemaal niet. Nee. Ik ben er heel slecht in.
Je bent de leraar die niet houdt van lesgeven eigenlijk.
Ja, maar daarom dat is het ook wel ideaal dat het een online cursus is. Want ik krijg wel rechtstreeks met mijn cursisten te maken. Maar dat is niet, ja, dat is niet mijn sterkste kant, zeg maar. Ik voel me meer senang in de rol van de eenzame journalist die achter zijn computer zijn stukje zit te tikken.
Zou je jezelf een Einzelganger noemen?
Jouw reputatie als de Sven Kokkelman van NVS komt nu wel naar voren, hè?
Nou, nu komt het langzaam, hoor.
Ja, je komt nu op stoom, hè? Een Einzelganger, ja en nee. Ik kan mezelf af en toe wel zo voelen. Ik merk dat ik wel vrevel op kan wekken bij mensen. Ik kan heel erg ondiplomatiek zijn en nogal lomp. Maar ja, aan de andere kant was ik tot een paar jaar geleden ook nog een enorm uitgaansbeest. En vaak wel heel erg the life of the party. Mm-hmm. Dat is ook een kant van mij. Ik kan me soms
maar daar ben je dus de laatste jaren mee gestopt met feesten?
Ja, ja.
En mag ik je leeftijd vragen?
Nee. Jawel hoor. Ik ben inmiddels 48. En een paar jaar geleden voelde ik me nog zo'n beetje 25 of zo. En ging ik ieder weekend uit. Wat natuurlijk best wel gek is voor iemand die in de 40 is. Maar ja, aan de andere kant, als je je daar lekker bij voelt, en dat voelde ik me op dat moment, dan is er ook niet zoveel mis mee. Maar ik vind er ook niet zoveel mis mee dat er nu verandering in is gekomen. Ik heb nu die behoefte niet meer om elk weekend uit te gaan.
Dan ging dat plat als boem in één keer. Ja. Geen behoefte meer aan?
Ja, ja. Ik werd op een dag wakker en
Ik
heb een feestje afgezegd voor 's avonds. Nou nee, nu overdrijf ik. Maar dat ging wel redelijk van de een op de andere dag. Ja.
En wat doe je dan nu als homoman in de voormalige gay capital Amsterdam? Hoe geef jij je leven vorm hier?
Nou, ik heb het momenteel wel echt heel erg druk met werk. Ik heb echt enorm veel werk nog liggen.
Als
homo hier, ja. Nou, ja. Goh, dan vraag je me wat. Daar ben ik op dit moment niet zo heel erg mee bezig. Ik ben niet heel erg aan het daten of zo. Of op jacht. Of,
je bent wel single?
Ja, ik ben vrijgezel. Al sinds mensenheugenis.
Oh, oké. Okay.
Ja.
Dat is een hele lange tijd.
Ja, dat is echt heel lang. Sinds het jaar 0 ongeveer ben ik single. Ik ben daar ook niet heel erg naar op zoek. Het zou leuk zijn als zich iemand aandient. En dan ga ik het ook niet uit de weg, denk ik. Maar als dat niet gebeurt. Het is wel, ik ben inmiddels wel 48. Jij bent natuurlijk nog piepjong, dus jij weet er niks van. Maar op een gegeven moment...
Vijf jaar jonger, ja.
Op een gegeven moment dan merk je wel dat je wat minder goed in de markt komt te liggen. Ja, en dat is wel, dat vind ik wel ingewikkeld. Ja, dat vind ik wel lastig. Ouder worden in de LHBT-scene is toch net even wat confronterender, denk ik, dan als doorsnee hetero. Ja.
Hoe is het eigenlijk als jij gaat reizen en jij bent homo en het zijn landen die moeite hebben met homoseksualiteit? Je bent bijvoorbeeld ook naar Iran gegaan, ja. Waar de doodstraf staat op homoseksualiteit.
Ja, ik ben daar heel ambigu in, vrees ik. Ik ben niet echt een activist namelijk. En ik ben er ook een beetje warrig in, moet ik heel eerlijk zeggen. Want Rusland bijvoorbeeld sta ik niet voor te trappelen om daar naartoe te gaan. Mm-hmm. Ben ik nog nooit geweest. En normaal gesproken zou je dan denken van nou, een land waar je nog nooit geweest bent, daar wil je dus graag naartoe.
Heb je het altijd voor het uitkiezen? Of wordt het, is het vaak
deels, ik kan het wel. Ik krijg regelmatig word ik gewoon gevraagd voor klussen. En dan zeg ik ja of nee. Mm-hmm. Maar ik kan ook zelf ideeën aanbieden bij kranten en tijdschriften. Dus dat is een beetje half-half. Maar ja, Rusland bijvoorbeeld sta ik niet voor te trappelen om daar naartoe te gaan. Want Poetin en die hele anti-homo-wet en zo. Dat vind ik best wel dramatisch. Maar ja, aan de andere kant ben ik dan wel weer naar Iran geweest. Wat ook een behoorlijk homofoob land is. En laatst naar Bangladesh. En
je maakt toch indirect een beetje reclame voor zo'n land?
Nou ja, reclame is niet het goede woord. Ik probeer wel mensen te enthousiasmeren voor bepaalde bestemmingen inderdaad. Iran bijvoorbeeld. Dus dan zou je kunnen zeggen van ga daar nou niet naartoe. Maar ja, dat regime, dat is hartstikke fout. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar ja, aan de andere kant is dat land, dat is zo fascinerend. En die mensen, die zijn zo ontzettend vriendelijk en aardig.
Gedroeg jij je ook anders daar dan?
Nee.
Op je hoede?
Nee. Nee, ik heb, als ik ergens op reis ben, dan ben ik sowieso gewoon of vaak alleen, heel soms in een groep. Ik heb niet het idee dat heel erg van mij afspettert dat ik een enorme homo ben.
Mm-hmm.
Dus ik heb niet het gevoel dat ik me anders moet gedragen. Maar ik vind het, ja, het is soms wel confronterend hoor. Want ik zat bijvoorbeeld in Gambia ergens een keer op een boot. Nou, daar hebben ze een echt typisch West-Afrikaanse moeilijke verstandhouding met homoseksualiteit. En op een gegeven moment kwam het gesprek erop. En dat was natuurlijk van de kant van de reisleiding, zeg maar, de Gambiaanse reisleiding, was dat niet positief.
Mm-hmm.
En dan zit ik wel te denken van ja, jeetje, moet ik nou er wat van zeggen en proberen om die mensen een beetje op te voeden of zo? Of zal ik mijn mond houden? Ja, dat vind ik soms wel ingewikkeld.
En wat heb je toen gedaan?
Ik heb mijn mond gehouden.
Oké.
Okay. Ja, dat klinkt heel egoïstisch, maar ik was daar op dat moment niet om een homo-verhaal te halen, maar om een reisverhaal over chimpansees te maken.
Maar je bleef professioneel eigenlijk de hele tijd?
Nou ja, dat weet ik niet. Het is, op de meeste plekken steek ik het niet onder stoelen of banken. Verberg ik het niet. Nou, het is wel lastig, omdat ik natuurlijk in Nederland gewoon gewend ben dat ik het sowieso nooit hoef te verbergen.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant schreeuw ik het ook weer niet van de hoogste daken of zo.
En maar als je daar dan bijvoorbeeld bent en je hebt zin in een avontuurtje, hoe doe je dat dan?
Ja, als ik daar ben, dan ben ik aan het werk en dan heb ik geen zin in een avontuurtje.
Oké.
Nee.
Ja, je kunt ook denken, in ieder stadje een ander schatje.
Of, dat kun je denken.
Wauw, dit land, deze cultuur, deze mannen hier.
Nee, sorry, dat, zo spannend is mijn leven niet. Nee. Het is iets anders wanneer ik... Maar dat doe ik al een paar jaar niet meer. Ik heb in het verleden wel ook reisverhalen gemaakt voor de Gaykrant en voor Squeeze en voor Wink. Mm-hmm. En dan is het een ander verhaal. Dan duik ik natuurlijk op zo'n bestemming vol op de gay scene in. En dan, als daar dan wat gebeurt, dan hoort dat bij het veldwerk, zeg maar. Mm-hmm. Bij mijn research, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Maar als ik ergens in de jungle met een verrekijker naar chimpansees aan het kijken ben, dan ben ik daarmee bezig en niet met het zoeken naar avontuurtjes.
Maar wat, dat is ook wat, een avontuur, wat, was, maar... wat voel jij eigenlijk de ultieme gay bestemming?
Nou, de verrassendste vond ik Taipei. Want dat was vroeger natuurlijk, dat is een eiland, en dat was vroeger onderdeel van China. Heeft zich daarvan afgescheiden. Maar wordt niet erkend. Maar die Chinese cultuur die heerst er nog wel heel erg. En dat associeer je niet direct met een heel erg open en tolerante homo-gemeenschap. Maar die bleek er wel te zijn. Je hebt daar zo'n plein. Ik geloof dat het in de volksmond het Red Square... Red House Square, zo heet het. En dat zit helemaal vol met terrasjes. Allemaal van die terrasjes naast elkaar van homotenten. En vooral op mooie zomerse avonden is het daar echt berendruk. En heel erg uitgelaten en allemaal vrolijke feestelijke lampjes en zo. En dat verbaasde mij dus heel erg. Want het was niet gewoon zomaar een paar homo's bij elkaar. Maar het was echt heel erg leuk en druk en vol... En het was echt 10 keer de reguliere Zwartstraat op een mooie zomeravond. Ja, het was echt heel erg leuk.
Nou leven we ook in een tijd van klimaatcrisis en forse kritiek op vliegen. Hoe ga jij daarmee om?
Ja, dat is wel iets wat mij heel erg bezighoudt.
Ja,
vliegschaamte. Vliegschaamte is een hot topic binnen mijn beroepsgroep. Sowieso bij allerlei soorten beroepsreizigers. En ik ben natuurlijk een beroepsreiziger. Mm-hmm. Dus daar heb ik veel over nagedacht. Want ik ben behoorlijk links van het midden gekleurd, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik maak me wel zorgen om het klimaat en om de wereld. En ik zat een tijdje geleden op de redactie van de Volkskrant... in een bespreking met de chef van Volkskrant Magazine. En toen hadden we het daarover, over vliegschaamte. En wat daar nou mee moest... Toen zei zij terecht, van ja, ik snap ik wel. Je hebt niet alleen last van vliegschaamte, maar ook last van vliegschuld. Mm-hmm. Want ik vlieg zelf niet alleen heel erg veel, maar ik zet ook andere mensen daartoe aan.
Ja.
Al mijn lezers, die stuur ik het vliegtuig in, bij wijze van spreken. Ik heb vliegschaamte in het kwadraat, zeg maar.
Bad karma.
Bad karma, ja zeker. Daar probeer ik me wel aan te passen. Ik ben niet ineens een ontzettende klimaatactivist of zo. Ik vind ook helemaal niet dat niemand nog mag vliegen. Maar ik vind het wel goed, en dat wil ik ook wel graag propageren... dat mensen zich daar bewust van worden. En dat als ze op reis gaan, dat het misschien niet altijd naar de andere kant van de wereld hoeft. Dat je ook heel erg dichtbij mooie bestemmingen kan vinden. En ik probeer ze daarvoor ook op ideeën te brengen met mijn nieuwe rubriek in de Volkskrant. Om de week bezoek ik een bestemming in Nederland of net over de grens. Mm. Waar je gewoon te voet of per fiets of met de trein naartoe kan. En dat zijn vaak hele prachtige plekken. Mensen moeten zeker blijven reizen ook, want reizen verrijkt. Dat is hartstikke, dat staat als een paal boven water. Daar word je gewoon een beter mens van reizen. Maar juist als je veel reist... Zie je ook hoe kwetsbaar de wereld is. Mm-hmm. Een paar maanden geleden ben ik naar Bangladesh geweest bijvoorbeeld. Dat is een straatarm land, maar ook een prachtig land. Geweldige reisbestemming. Maar dat is ook een van de landen die de meeste hinder vindt... van de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel. Dat land wordt gewoon in rap tempo opgegeten door de zee.
Weggespoeld, ja.
Weggespoeld. En wij vliegen dus wel met z'n allen gewoon de wereld naar de kloten. En dat mag echt wel iets minder. Nogmaals, ik probeer niet mensen te vertellen dat ze niet meer mogen vliegen. Maar ze mogen wel zich wat bewuster ervan zijn. En dat probeer ik zelf ook te doen. Er waren jaren dat ik 12 keer per jaar elke maand wel een verre reis maakte. Mm-hmm. En dat probeer ik nu heel erg terug te brengen. Nu is het nog maar 2 à 3 keer per jaar een verre reis. En ik ga over een tijdje ga ik bijvoorbeeld naar Wenen. En dan ga ik niet met het vliegtuig. Zoals ik anders zou doen. Maar met de trein. En dat is dan wel 12 uur treinen. Maar dan kan ik onderweg lekker werken of een filmpje kijken. Het is super relaxed ook. En waar kom je nou nog tot rust tegenwoordig? Nou, niet in het vliegtuig in ieder geval. Maar als je 24 uur in de trein zit. Daar worden heel veel problemen mee verholpen, denk ik.
En waar kunnen mensen meer informatie vinden? Of meer verhalen van jou lezen?
Nou, ik schrijf voor allerlei kranten en tijdschriften. Zoals de Volkskrant, Trouw, het AD. In België De Standaard en Knak Weekend en Zin. En nog heel veel andere kranten en tijdschriften. Maar mensen kunnen me ook om de week vinden in de Volkskrant. Want daarin heb ik een rubriek. Groen op reis heet die. Mm-hmm. En ik heb ook gewoon mijn eigen website, sandergroen.nl. En als mensen die online cursus bij me willen volgen, dan kan dat ook via schoolvoorreisjournalistiek.nl.
Hartelijk bedankt.
Graag gedaan.
Uitzoeken is nou echt zo'n karwei waar ik voor in de stemming moet zijn. Het is als inspiratie, grillig en vluchtig. Zo vormt zich een visioen van de ideale jas, zo ontglipt je dat weer door het overweldigende aanbod. Jasje, can you hear me? Mantel der liefde, waar zijt gij, bedek mij. Onlangs wist ik mijn verlammende besluiteloosheid te doorbreken door de weg van de serendipiteit te bewandelen. Door niet gericht te zoeken, maar open te staan voor wat er toevallig op mijn pad zou komen, hoopte ik iets te vinden wat in schoonheid, pasvorm en prijs mijn bewuste wensen zou overtreffen. Hoe terloopser, hoe beter. Na enkele omzwervingen kwam ik terecht in een winkel van Gideon Italiaander, een keten die grossiert in letterlijk van alles en nog wat.
We weten zelf ook niet wat we allemaal verkopen, had de dienstdoende kassamedewerker me ooit al droogjes toegevoegd. Inboedels, zowel van failliete winkels als privé, uit alle denkbare branches zijn er te vinden. Van zeep tot fietsen, van serviesgoed tot dus soms ook jassen. Tot mijn blijdschap werd mijn oog toegetrokken naar een blauw jasje waarvan de stof me toeglom te midden van beduidend mattere en saaiere exemplaren. En die kleur, was dat Pruisisch blauw? Nee, het was een gul en diep korenbloemblauw. De snit was ruim en de uitstraling netjes, maar gelukkig niet te formeel, hebbes. Zonder nog te denken kocht ik vervolgens deze jas voor een spotprijsje. Ik was in mijn nopjes toen de enige echte Maxime Duval mijn nieuwe aanwinst omschreef als discojasje. Ik vond ook dat ik geboft had met de stof die sterk, enigszins waterafstotend, doch ademend was en geschikt voor zowel lente als herfst. Het bleek ook perfect om te dragen naar de garderobeloze homo- en lesbo-disco De Trut. Door de opvallende kleur was de jas makkelijk te herkennen als de mijne, waarmee dronken vergissingen van andere gasten makkelijker waren te voorkomen. Het enige minder flitsende aspect dat ik aanvankelijk over het hoofd had gezien, school in de enorme zakken aan de zijkant, maar ik dacht nog, beter te grote zakken dan geen zakken. Er was echter meer aan de hand. Dit ging me langzaam dagen toen ik weer eens in een winkel werd aangeklampt door een haastige klant of op straat aangesproken werd door een passant. Zo oogste ik ineens wel erg veel vragen over betaald parkeren. In de supermarkt om de hoek werd me gevraagd waar de lege batterijen ingeleverd konden worden. In de drogisterij kreeg ik een ietwat bits. Waar staat de shampoo? Inmiddels verbazen me dergelijke verzoeken niet meer, maar amuseren ze me des te meer. Och, die schaamtevolle blikken als ik onthul geen winkelbediende te zijn. Ach, die nonchalante en stomzinnige vooroordelen op basis van uiterlijkheden. Als kleding de man maakt, wat maakt mij dit dan? Zoals mijn jasje waait, zo waait de wind in de hoofden van de anderen. Ja, ik besef nu dat mijn jasje klaarblijkelijk onder de categorie werkkleding valt. Het voelt daarom des te spannender en ook eervoller om het expres en in mijn vrije tijd te blijven dragen. Moedig voorwaarts.
God damn, man child. You fucked me so good that I almost said I love you. Poetry's bad and you blame the news. But I can't change that and I can't change your mood.
de televisie. En nog een dwangbevel, een leven vol problemen. Ik zeg nee, dankjewel. Wat ik wil.
Boeren neuken, nooit meer werken. Boeren neuken, nooit meer werken. Alleen maar boeren neuken en nooit meer werken. Boeren neuken, nooit meer werken. Boeren neuken, nooit meer werken. Alleen maar boeren neuken en nooit meer werken.
Ja, dat zouden we allemaal wel willen. Mark, wat heb je hier ons voorgeschoteld?
Nou, ik heb je hier voorgeschoteld. Corrie Konings. Daar gaat het me even om.
Ja, een van de koninginnen van het levenslied.
Corrie Konings, die wou ik de hoofdrol geven in deze Cultipedia. Ik wou eigenlijk zeggen, we doen weer eens een diva. Maar nee, Corrie Konings is geen diva. Integendeel.
Nee, wat mist.
Nee. Corrie Konings is juist iemand met een hele gewone uitstraling. Ze is een soort nationale buurvrouw. En dat is denk ik ook haar kracht.
Mm.
Maar er zijn een paar dingen aan Corrie die ik wel heel erg leuk vind. Bijvoorbeeld dat iemand met zo'n heel keurig imago daar af en toe ook een beetje mee durft te spelen. En ja, dat doet zij vooral de laatste jaren. Bijvoorbeeld door ongegeneerd in een badpak in Expeditie Robinson te gaan zitten. En aan zo'n rare New Kids film mee te doen. Nou, dan krijg je dus wat je net hoorde. Ja. Hoeren neuken, nooit meer werken. Ik denk dat er wel een paar traditionele Corrie Konings fans van hun stoel gevallen zijn toen ze dat voor het eerst hoorden.
Ik wist maar ook niet wat ik hoorde. Ik denk, ja, dat is toch niet.
Ja, ja, maar daar heeft ze lak aan.
Is ze niet goed bij de hoofd? Ja.
Nee hoor, ze is gewoon stout. En ja, dat vind ik leuk. Als iemand dat zeker op een wat hogere leeftijd, want het is natuurlijk de pensioengerechtigde leeftijd wel gepast. Inmiddels. Dat doet, ja, dat neemt me voor zo iemand in. En er is een goede reden om aandacht aan haar te besteden, want zij viert dit jaar haar 50-jarig artiestenjubileum.
Aha.
Dus in 1969 werd zij ontdekt door niemand minder dan jou en mijn grote vriend Pierre Cartner.
Mark, hoe dit op de radio?
Nou ja, onder het motto, zelfs een kapotte klok heeft nog twee keer per dag gelijk, heeft Pierre Cartner ook wel eens iets goeds gedaan.
Sieneke?
Nou ja, bijvoorbeeld. Maar hij heeft Corrie Konings ontdekt en haar gekoppeld aan een reeds bestaande band, de Rekels. En zo ontstond Corrie en de Rekels. En hij heeft voor Corrie en de Rekels dat ene nummer geschreven waarmee zij onsterfelijk is geworden. Huilen is voor jou te laat. Nou Robert, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind dit dus heel goed te pruimen.
Ik krijg een heel apart hierbij. Nostalgisch.
Ja. Nou, ik vind dit leuk. Dat malle baslijntje en dat rammelende orgeltje en die rammelende tekst. Het hele nummer rammelt een beetje, maar dat maakt het ook wel weer heel erg charmant.
Mm-hmm.
Vergis je niet, dit is een enorme hit geweest. Dit nummer is 43 jaar lang het meest succesvolle Nederlandstalige nummer ooit geweest. Pas in 2013 werd Corrie ingehaald door Gers Pardoel met Ik Neem Je Mee. En het was het begin van een grote carrière voor Corrie. Eerst met De Rekels, met allemaal van die typische Kartneriaanse smartlappen. Je wordt al depressief als je de titels voorleest.
Bring it on.
Mijn stil verdriet. Jij hebt me bedrogen. Ik vraag niet veel van jou. Jij weet toch wel wat liefde is. Tranen heb ik om jou vaak gehuild. Later als soloartiesten, als Corrie Konings, enorme hits. Nou, je zei zelf net al, ik heb een heel apart gevoel van binnen. Mm-hmm. We krijgen een heel apart gevoel van binnen. Mooi was die tijd, dat is toch je moedertje. Ja, je hoeft mij er niet voor uit mijn bed te halen. Maar zet het op een zaterdagavond op in Café Montmartre en de hele tent gaat uit zijn dak. Want Corrie was wel een nichtenmoeder. Mm-hmm. Ze had een grote schare, zeer trouwe gay fans. En die koesterde ze ook, absoluut. Zeer zeker een homo-icoon ook. Maar weet je wat ik nou het allerleukste vind aan zo'n zangeres als Corrie Konings, die al zo lang bezig is, zo'n veelzijdige carrière gehad heeft?
Nee.
Is dat als je gaat zoeken, als je gaat spitten, oude platen gaat draaien, dan kom je dus echt af en toe wel eens een onbekend pareltje tegen.
Oh.
En nou ja, daar ga ik mee eindigen. Het is een nummer uit 1972. Het heet Breng mij nog eenmaal naar huis. Het is ook weer geschreven door Pierre Cartner. Ik kan er niks aan doen. Het prachtig nummer. Ze zingt het mooi met een heel mooi melancholiek saxofoontje erin. Prachtige, onvervalste polderblues.
Dankjewel.
Breng mij nog eenmaal naar huis. Daarna is alles voorbij. Breng mij nog eenmaal naar huis. Na alles wat je tot me zei. Nooit zal een breng mij nog eenmaal naar huis. Daarna is alles voorbij. Breng mij nog eenmaal naar huis. Na alles wat je tot me zei. Geen van ons tweeën krijgt de schuld.
Zaterdagavond, ik was jong. De geur van zondagse soep trok door het huis en op de radio was een piraat te horen die een plaatje draaide van Corrie Konings. Jawel. En hiermee sluiten we Culti Culti 75 af. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij Gert Hekma, freesound.org, Yoko Ono, Sander Groen, Rijndier, Bert Boelaars, Lana Del Rey, Mark Hesselink, The New Kids, Corrie Konings, Lydia Til en Ilko van Schie. Voor meer Sander Groen verwijs ik gaarne naar sandergroen.nl, alwaar achtergrondinfo en een royale hoeveelheid reisverhalen is te vinden. En zoals altijd wil ik ook wijzen op de website van Culti Culti, op culticulti.nl met twee keer de K van kassamedewerker zijn alle eerdere uitzendingen spathelder en integraal terug te luisteren met de mogelijkheid tot het zoeken op gasten, perversies en culturele tips. Wil je Culti Culti steunen? Like en deel dan via facebook.com/culticulti. Tot november.
Culti culti, 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 culti culti.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl.